Het verhaal over de landjonker Rudolf en de hanger. En als we hier zo bij Benno Barnard op de taalgrens thuis zijn en in de tuin kijken waar het terrasje onder de appelboom is, een bron met stokrozen zich bevindt, dan denk ik, inspiratie lag voor de deur, hè?
Locaties zijn bij mij meestal autobiografisch. Ik weet uit ervaring dat als ik de plek beschrijf die ik het beste ken, namelijk daar waar ik woon of een stad die ik goed ken, Brussel bijvoorbeeld, dat dan de mensen en de omstandigheden ook geloofwaardig zijn. Ik zou niet het soort fictie kunnen schrijven waarbij je een land verzint. Of zo. Je hebt van die mensen die doen dat, hè? Vooral in kinderboeken. Daar zou ik grote moeite mee hebben. Ik moet het zien. En ik zie het beste als ik denk aan, nou ja. Dus ik heb van mijn eigen huis omhoog gefantaseerd tot een hele landgoed. Ja. Het is een mooi huis hoor, maar het is natuurlijk niet zo fantastisch als in het verhaal.
En er loopt ook een blonde gedienstige rond, hè?
Ja, zeker. Nee, oh god, je weet niet hoe autobiografisch het is. Nee, het is een feit, ze moest er trouwens zelf erg om lachen, dat wij een Russische werkster hebben. En die Russische werkster, die gaf mij ineens het idee, omdat nu eenmaal het zo is dat Oost-Europa, West-Europa schoonmaakt tegenwoordig, om dat te gebruiken, maar dat in een soort feodale context te plaatsen. Maar dat personage is uiteraard verder fictief. Die is ook een stuk ouder dan ik zelf ben. Dit om alle misverstanden te vermijden. Maar er komt nog iets anders bij. Eigenlijk is dit de kern van een roman die ik wil gaan schrijven. En daarin speelt ook dat idee van die taalgrens een grote rol. Een van de grote charmes van België is nu juist het probleem. Of omgekeerd. Iedereen ziet België als een probleem, maar ik zie dat als een mogelijkheid. En ik woon inderdaad 100 meter in vogelvlucht van de taalgrens. Ik kijk uit vanaf mijn terras, vanaf mijn heuveltop over België. Namelijk over een stukje Vlaanderen en op een Waalse heuvel aan de overkant. En dat is een geografische grens. En daarnaast bestaat natuurlijk een sociale en een demografische grens. Die heel oud is, die van de volksverhuizing dateert. België heeft mij als kind van Nederlandse afkomst altijd vreselijk gefascineerd. Omdat je dus aan je eigen taal had, die grens aan een andere. En nu woon ik dus op dat breukvlak tussen de Germaanse en de Romaanse wereld. Dus het Nederlands en het Frans. En ik zie dan dus in concreto Europa als het ware voor mijn neus. En ik zou wel stom zijn als schrijver wanneer ik daar geen gebruik van maakte.
Nee. Het probleem is wel, dat zien we nu de laatste tijd in België overduidelijk, dat dat heel veel problemen geeft met die drie talen alleen al hier. Laat staan in het Europa van, wat zijn het inmiddels, 27?
Dus met andere woorden, als België niet lukt, zal Europa ook niet lukken hoor. Als België niet kan, kan Europa niet. Als je hier geen vreedzame oplossingen vindt, die zijn altijd gevonden tot nu toe. Er is nooit bloed gevloeid. Je kunt lachen om België. Ik vind het allemaal best. Maar Europa zal Belgisch zijn of Europa zal niet zijn. We zijn er ook al een heel eind gekomen. Ik bedoel, je kunt heel veel kritiek hebben op de Europese Unie. Die moet je ook hebben. Zoals je op het Belgische staatsbestel heel veel kritiek mag hebben. Maar de Europese Unie is toch een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de oorlogen tussen Frankrijk en Duitsland. Dat hebben we wel wezen. Ja.
U bent dus geen voorstander, dat is overduidelijk, van België opdelen in een deel dat eventueel apart komt of weer bij Nederland en een deel wat naar Frankrijk gaat.
Daar ben ik een grote tegenstander van. En overigens, het idee van Wilders, je voegt Nederland en Vlaanderen samen, want die hebben historisch met elkaar te maken. Wilders verliest daar één historisch element uit het oog, namelijk dat wat historisch samenhoorde waren de 17 provinciën die min of meer samenvallen met de Benelux. Binnen die 17 provinciën hebben ook altijd Franstaligen geleefd. En iedereen die zegt België is een jong land. Ja, België is een jong land, hoor eens hier. Duitsland is veel jonger als staat. Ja. Italië ook. Dus dat zegt niks. Wat wel iets zegt historisch is dat deze verschillende groepen, dus dat die geromaniseerde Kelten in het zuiden gegermaniseerde Kelten in het noorden, die wonen eigenlijk al sinds de vroege middeleeuwen onder dezelfde heersers samen. Dan hebben we eerst de Bourgondiërs en daarna kwamen de Oostenrijkers en toen de Fransen en toen de Hollanders enzovoorts. Mijn eigen huis, dat van de late 18e eeuw is, daar op die heuveltop, heeft in een periode van een jaar of 40 eerst een Oostenrijk gelegen, eind 18e eeuw. Toen werd het departement de la Dille onder Napoleon. Vervolgens werd het Nederland tussen 1815 en 1818. En toen werd het België. Ja. Dus in vier landen binnen 40. Dat is heel erg Europees. Hè? Ja. Zo kun je in Oost-Europa heel wat gebieden aanwijzen.
Ja. En is dat Europese, dat ontstaat dat vanzelf door hier te wonen? Of is dat omdat u toch ook al als Nederlander naar een ander land kwam?
Dat heeft het aangescherpt. Het heeft altijd mijn belangstelling gehad. Mijn historische belangstelling ook. Je ziet het aan je voeten, waardoor het realistischer is. Nederlanders hebben vaak een neiging om te denken, het is nu wat minder de laatste jaren. Er zijn een paar kleine tegenslagen. Maar traditioneel de neiging om te denken, Europa moet ongeveer eruit zien als zoals Nederland. Dat is een goed model. Maar Nederland is een heel atypisch land. En helemaal geen model van Europa. Europa is een rommelige zooi, net als België. Ja. Dat is één. Ten tweede is, ik ben getrapt met een Amerikaanse. Dus ik ben al, wat is het inmiddels, 23 jaar gewend aan reflectie op wat het betekent om Europeaan te zijn. Wat is Europa? Ik heb vele zomers en ook een heel jaar in Amerika doorgebracht. En dan ga je vanzelf, iedere Europeaan kent dat daar, ga je vanzelf Europees voelen. En nu zie ik dat in mijn tweetalige kinderen. Mijn zoon nu naar de Franse school wordt dus drietalig, dus een Europeaantje, maar heeft ook een heel Amerikaanse kant. Zie je, dus dat de vraag Europa, het probleem Europa, de weg Europa, is ook daardoor heel erg door mij gedefinieerd geraakt.
We hadden het al even over het autobiografische element in de locatie. Als we het hebben over zo'n verzuchting aan het einde, als het wezenlijke ligt altijd buiten onszelf, dan hoor ik daar ook de schrijver in, hè?
Ja, iedere schrijver is natuurlijk een beetje een gemankeerde wijsgeer. Maar dat is wel een diepe ervaring. Iemand heeft het ooit eens voor mij zo geformuleerd. Een oude vriendin van mij. Het zware is in het leven is dat het wezenlijke ligt altijd buiten jezelf. En ik denk dat een van de misverstanden van de moderne tijd is dat mensen denken dat het wezenlijke in henzelf ligt. Dat gaan ze dan zoeken, vaak met behulp van een psychotherapeut. En vinden dan natuurlijk niks. Hè. Op je zoek naar jezelf, dat is ook allemaal onzin. En terwijl ze tegelijkertijd de neiging hebben om de verantwoordelijkheid buiten zichzelf te plaatsen. Ja. Dus met andere woorden, als ze een beetje hoofdpijn hebben en een baaldag, dan zeggen ze dat ze een depressie hebben, want dat is hun schuld niet. Dat is een omkering. Traditioneel is het zo, je hebt de verantwoordelijkheid ligt bij jou en het wezenlijke van het leven ligt buiten jou. En dat geloof ik ook dat dat zo is. Ik denk niet dat het wezenlijke in mijzelf ligt. Ik ben een partikel in het wezenlijke, maar ik ben niet het wezenlijke. Dat ligt niet in mij. Of hoogstens zit dat in mij zoals de oceaan en de waterdruppel.
Ja. En is dat dan een soort boodschap? Klinkt altijd zo vreselijk bij schrijvers, maar u deelt het ons zo wel mede, hè?
Ja, maar dat is een gedachte van een personage. Hè? En ik heb misschien morgen weer een ander personage in die roman dat het tegenovergestelde beweert. Kijk, schrijvers zijn eigenlijk redelijk domme mensen. Teksten zijn altijd veel intelligenter dan schrijvers. Teksten weten veel meer dan jij. Zeker in poëzie is dat het geval, als het goed is. Maar ook in verhalen, in essays of toneel of wat dan ook. Hoe komt dat? Ik denk dat het komt omdat je woorden gebruikt die vele jaren, vele eeuwen soms door duizenden, miljoenen mensen gebruikt zijn. Die woorden zijn als het ware elektrisch geladen. Die zeggen in de etymologie van onze taal, van iedere taal, circuleert onze verzamelde wijsheid. En dus doordat je die woorden met elkaar op een of andere chemische wijze samen zinnen laat vormen, ontdek je ook waarheden. Ontdek je dingen. De meeste schrijvers kennen die ervaring. Je weet niet precies van alles wat je vindt. Maar als je begint te schrijven, weet je ineens veel meer. Dus de tekst is intelligenter dan jij, omdat de taal meer weet dan jij. Dus ik heb mezelf niet bijzonder slim, maar ik lees wel soms dingen van mezelf. Ik denk van, goed geschreven. Dat wil zeggen, ik heb iets ontdekt dankzij het schrijven. Daar ben ik zelfs in alle bescheidenheid dankbaar voor. Dat soort aforistische uitspraken onthoud ik ook graag. Van als ik die elders lees. Een mooie Joodse die ik meedraag. Is bijvoorbeeld. Dat is iets dat komt uit het Talmud. Het geheim van de verlossing is de herinnering. Niet verdringen, onthouden. Als je dingen onthoudt, kun je ermee leven.
Dat is een. Iets wat ook veelvuldig voorkomt in uw werk. Hè? In een boek als, niet zozeer in dit verhaal, maar wel in Dichters van het Avondland bijvoorbeeld. Daar staat het bijna letterlijk, herinner ik me in het hoofdstuk over Jozef Brodsky. Dat is een bijzonder interessant boek, vond ik, voor iemand die niet veel van poëzie weet zoals ik. 10 Europese dichters die in de 20e eeuw geleefd hebben, door u bijeengebracht, bewonderd voor een groot deel. Zij vormen samen een soort van Europa ook, hè?
Ja, het is een heel typisch boek voor mij. Het is eigenlijk ontstaan doordat Joyce Roodland van de NRC mij vroeg om over poëzie te schrijven voor de NRC. Het was haar plan. Ik ben haar daar zeer dankbaar voor. En toen dacht ik, weet je wat, in de 20e eeuw, de eeuw waar ik toch het meeste mee te maken heb. Mijn eeuw, de eeuw van mijn ouders en mijn grootouders.
Ja, want geboren in de jaren 50, hè?
De jaren 50, de eeuw van de oorlogen, de verhalen van mijn ouders over de oorlogen, het zwijgen over de oorlog enzovoort. Dat heeft mij altijd bezig gehouden. En dan kan ik nu eens 10 favoriete dichters nemen. Ik kan ook 10 andere nemen, maar dan kan ik nu eens 10 nemen. Dan ben ik begonnen met een Belg, Emile Verhaeren, Franstalige Vlaming. Typisch natuurlijk voor mijn situatie. En zo door heel Europa en door de hele 20e eeuw heen. En dus onder andere ook Brodsky enzovoort. Nogal wat Joodse dichters zitten erbij. En ik heb dus al die plaatsen ook bezocht. Ik geloof niet in de academische abstractie van poëzie. Ik moet er ook een wereld bij hebben, een leven. Paul Celan, je kunt zeggen, je kunt die poëzie als, in zijn absolute vorm lezen. Maar die poëzie heeft toch een veel diepere werking. Het is niet de poëzie van een Chinees of zo. Nee, het is van een Jood uit wat nu Oekraïne is, maar eigenlijk Oostenrijk-Hongarije was. Duitsstalig en een Roemeenstalige omgeving in die tijd. Enfin, de hele geschiedenis is eroverheen gewalst. Zoiets vind ik waanzinnig interessant. En ik denk wat ook typisch is voor mij, dat ik dan dus een reis verhaal schrijf, een essay over zo'n dichter. Maar tegelijkertijd wordt het ook een soort, klinkt het bijna als fictie. Het is bijna een verhaal ook. En dat sluit wel aan met mijn behoefte om die grenzen heel vaag te houden tussen pure fictie, autobiografie, reisverhaal, essay enzovoort.
En daarom dus ook duiken in de biografie van dichters, niet de stroming aanhangen van het gedicht spreekt voor zich.
Nee, dat is trouwens ook, dat op zichzelf spreken gedichten wel vaak voor zich. Maar ze zeggen nog meer als je weet wat hun achterdoek is, wat hun fond is, waar het uit voortkomt, uit welke wereld. In welke omstandigheden leefde iemand. Woorden hebben daardoor soms ook een andere betekenis. Als je weet dat Celan had over moedersprache en murdersprachen, dan had hij het over het Duits, de moedertaal en de moordenaarstaal. Dat is betekenisloos als je niet weet dat het een Jood is wiens ouders zijn vermoord door de nazi's.
Ja. Dus die biografie is bij u dan ook van belang. U bent geboren als zoon van een dominee, Willem Barnard. En nog wel een beroemde dominee, want bekend als de dichter Guillaume van der Graft. En vroeg me ook af, u bent als 20, 21 jaar geloof ik naar België verhuisd. Bent ook gevlucht voor die beroemde vader?
Nou, dat is altijd dramatisch uitgedrukt. Het is trouwens zo dat ik... Het is eigenlijk eerder omgekeerd. Ik kende België dankzij mijn vader, omdat hij in een bepaalde fase ook les gaf in Brussel aan de theologische faculteit. En dan nam hij mij wel eens mee. En op een kinderlijke manier werd ik toen al gefascineerd door die grillige, onvatbare breuklijn van die talen. Die hybridische cultuur. Dat rommelige dat nu eenmaal eigen is aan een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Met verschillende achtergronden. Zo ben ik eigenlijk in België beland, omdat ik het kende. Ja. Ook een zekere behoefte aan. De meeste schrijvers, niet allemaal, maar de meeste vinden het wel prettig om toch binnen hun eigen taalgebied te wonen. Tegelijkertijd vond ik het dan wel heel interessant om daar de uiterste grens van op te zoeken. Dat ik dus, waar we het eerder over hadden, waar de Romaanse wereld begint en dus eigenlijk de Middellandse Zee. De oever van de Middellandse Zee begint bij Brussel. Ja. Dat is ook een soort romantiek natuurlijk wel. Maar daaruit heeft zich dat hele thema van mij ontsponnen. Die hele fascinatie voor Europa en de geschiedenis van Europa. En de toekomst van Europa en zo. Dus dat is het meer. Ja. Dus tegelijkertijd is het zo. Ja, god, zo'n bekende vader. Als je dan verwante dingen gaat doen. Heeft natuurlijk zijn voor- en zijn nadelen. Dat is evident. En hoe ouder je wordt, hoe groter de voordelen worden. En hoe kleiner de nadelen.
Ja. Ja. Was poëzie wat dat betreft ook al een issue in uw jeugd?
Oh ja, natuurlijk. Natuurlijk. Mijn vader droeg gedichten voor aan tafel en zo. Toen kende de grote traditionele Nederlandse poëzie. Bloem, Slauwerhof, Roland Holst, Nijhoff, Achterberg en zo. Kende ik van thuis aan tafel. Ja. Dat heeft natuurlijk in hoge mate ook mentaalgevoeligheid aangescherpt.
En was het daardoor ook wel zo dat u heel jong aan het dichten sloeg?
Nou, ik weet wel dat ik rond de gebruikelijke efebe leeftijd van een jaar of 14, 15, 16, ik weet het niet meer precies. Gedichten begon te schrijven. En dat wat heel veel kinderen doen. En dat ik het juist allemaal een beetje van mij afduwde vanwege mijn vader. En ik herinner me ook wel dat ik het tegen een klasgenoot zei van ja, ik ga later wel schrijven. En nu nog niet echt. Tegelijkertijd is ook een van de grote, even de bepalende beelden uit mijn jeugd, is mijn vader die naar zijn werkkamer ging. En dan deed hij een deur open, dan waren daar drie trapjes. En dan was er nog een deur en dan was zijn werkkamer in de pastorie. En daar zat hij dan. En dan, ja, dat heette studeerkamer. En dat studeren hield dan in, dat onder andere in dat daar teksten lagen in het Hebreeuws en in het Grieks, dus in twee verschillende alfabetten. En ik wist uiteraard ook dat hij gedichten schreef en zo. En ik had dan een soort... Maar als kind vind je dat dan niet... Als kind vind je dat niet raar. Je vindt dat normaal. Wat je ouders doen is eigenlijk vrijwel per definitie normaal. Omdat het normerend is. Dus hij deed dat. Dus het was eerder vreemd dat andere vaders niet zo werkten, maar naar een fabriek gingen of nou ja, wat dan ook. Ja. En dan daar kwam nog bij dat wij in het dorp waar wij woonden, Roosendaal bij Arnhem, dus niet Roosendaal-Brabant, wat een heel feodaal dorp was in die tijd, met een baron en een kasteel en zo. En nou ja, daar kwamen wij dan uit Amsterdam terecht toen ik net 7 was in 1961. En dat was ook een soort romantiek. Het was winter en er liepen herten in de tuin. Het was een enorm groot 18e eeuws huis.
En, toch bijna de landjonker, hè?
Tuurlijk. Ja. Nee, maar dat zit ook wel eens. Ja. Ik herinner mij dat we waren er nog geen maand, want het was kerstmis en er lagen ineens 2 dode fazanten in de gang. Mijn moeder schrok zich het apenlazeris. Maar ja, die kwamen van de baron. En we kregen ook een kerstboom van het kasteel. Dus nou, dat soort verhoudingen, 19e eeuws eigenlijk, eerder 19e eeuws dan 20e eeuws. Echt ancien regime, maakte ik dus mee als kind. Een onuitwisbare indruk. En dat bepaalt je heel erg. Bij ons kwam dan ook nog eens bij. We hadden geen auto, we hadden geen televisie. Niet zozeer principieel, maar mijn ouders konden geen van beide rijden. En televisie interesseerde ze geen bal. Dus dat maakt de jeugd natuurlijk ook wel anders. Ja. Maar je had wel 5000 boeken in huis. En altijd klassieke muziek en zo. Dus in dat opzicht, ja, ben ik natuurlijk toch een beetje als een raar kind opgegroeid.
Ja. Maar dat beeld van die vader in die studeerkamer, gaf dat ook al meteen ja, bij u het gevoel van, dat wil ik later ook dat schrijven? Ik bedoel, u had ook dominee kunnen worden.
Ja, nou, ik vond het eigenlijk logisch. Ik vind overigens dominee een heel mooi beroep. Ik vind het is een beroep dat een continuum vormt in onze beschaving. Vanaf de tijd van, nou ja, zeg maar, uiteraard de reformatie. Vanaf de tijd van het ontstaan van Nederland als land. En dat is een continuum. Er zijn domineesgeslachten in Nederland. Van 4 eeuwen. De dichter C.O. Jellema, nu niet zo lang, een paar jaar geleden gestorven. Die nog theologie gestudeerd heeft trouwens. Die kwam uit een ononderbroken domineesgeslacht van 4 eeuwen. Nou was hij zelf homoseksueel, dus dat heeft misschien ook daarom er een einde aan gemaakt. Maar daar nou kun je natuurlijk wel grappen erover maken. Maar goed, de jaren 60 hebben we nu al gehad. Ik vind dat eigenlijk een fantastische traditie dat zoiets bestaat. In Duitsland bestaat dat ook, hè? Zo'n traditie van een soort intellectuele vorming, gecentreerd rond onze grootste centrale mythe, namelijk die van het christendom. Wat een doorgeeflijk was van intellect, van beschaving, van cultuur. Ik bedoel, ik wil daar best grappen over maken, hoor. En ik heb geen lange tenen, dus iedereen mag daar leuk over doen over dominees. Maar ik vind het eigenlijk iets van, eigenlijk als traditie iets geweldigs. Ja. Zie je, dus ik ben opgevoed met boeken en muziek. En overigens natuurlijk in dat protestantisme van ons, dat was van een buitengewoon muzische, ruimdenkende de soort natuurlijk. Maar ik wil het wel eens verdedigen, omdat ik het alleen maar in zijn... Ja, god, we kennen dat allemaal van hè, Freek de Jonge met zijn grappen over zijn vader. Eigenlijk vind ik dat gênant. Ik heb groot respect voor mijn vader. Ik vind dat een grote man. En trouwens een goede dichter. En hij maakt daar zelf, want hij heeft daar erg onder geleden. Hij had de pech dat hij natuurlijk net predikant was in de periode van de grote secularisatie. Dus ieder denkbaar maakte aan het hartcliché over dominees werd op hem geprojecteerd. Nu is dat weg, goddank. Nu is er ook weer belangstelling voor die traditie en zo in een vrijere vorm. Maar ja, die man is daarmee gekweld geweest. Alsof hij... Ik heb daar echt ook zelf ook wel echt vreselijke dingen meegemaakt. De mensen die hun eigen jeugdfrustraties dan begonnen af te reageren op de naam van mijn vader. Ik zei, je kan ook een klap van je bek krijgen. Weet je wel, je kent mijn vader niet eens. Alsof er geen... Dwingelandij bestaat overal. Dus ook binnen het protestantisme.
Ja. Dan zijn we uw tuin ontvlucht vanwege de verbouwing. Nou begint de buurman hier geloof ik ook een beetje het gras te maaien. Nou, we zullen toch proberen er bovenuit te blijven komen. U zei, ik bewonder de gedichten van mijn vader. Schrijft u dezelfde traditie dat wel? Maar is het vergelijkbaar wat u doet qua gedichten?
Nee, mijn eigen poëzie is heel anders. Ik ben een heel ander mens. Ik heb bepaalde dingen met hem gemeen. Maar nee, zijn poëzie is heel anders. Zijn poëzie zit meer in het verlengde van... Nee, of de vijftigers, daar zo ergens moet je dat situeren. Betrekkelijk lyrische poëzie. Ja. Ook heel veel liefdespoëzie geschreven trouwens. Haha, een dominee de liefdespoëzie. Ja, een dominee de liefdespoëzie schrijft. Dominees planten zich namelijk voort. Mijn eigen poëzie is heel anders. Is heel anders. Ik heb ook veel meer. Ik ben veel meer beïnvloed. Bijvoorbeeld de dichters die ik beschreef in dat boek Dichters van het Avondland. Ik heb met Brodsky te maken en met Orden enzovoorts.
Wat bewondert u in hen?
Oh, dat is heel uiteenlopend. Ik heb bij al die mensen afgevraagd hoe zouden ze zijn als ik ze had ontmoet.
Want dat is in geen van de 10 gevallen gebeurd, hè?
Nee, ik had de laatste die ik had kunnen ontmoeten was Czesław Miłosz, die gestorven is in 2003 of zoiets dergelijks. Maar wat mij fascineert bij al die mensen, 9 mannen en een vrouw, dat is allemaal toeval hoor, ik doe het er niet om. Nelly Sachs is dan de vrouw, Joodse dichteres uit Duitsland, in Zweden gevlucht in 1940. En al die mensen hebben een uitgesproken persoonlijkheid. Ik denk dat het allemaal gekwelde mensen zijn. Ja. zoals het hoort.
Dichter. Daar komen ze wel over.
Dichter moet een beetje gekweld zijn. Er zijn diverse zelfmoordenaars bij, het Celan bijvoorbeeld. Al die mensen zijn ook typisch kinderen van hun tijd. Verharen het typische product van het Franstalige Vlaanderen van de 19e eeuw, het vooruitgangsgeloof. En dan ineens die Eerste Wereldoorlog die aan alles een einde maakt. De tragedie, hij was heel goed bevriend met Stefan Zweig, die hem vertaalde en in het Duits en in heel Europa beroemd maakte. Tot in Moskou toe werd hij op straat herkend. Moet je nagaan voor de televisie. Die oorlog begint en hij verbreekt onmiddellijk alle contact met Stefan Zweig. Wat een pacifist was, notabene. Die later ook zelfmoord heeft gepleegd als Jood in ik geloof 42 in Brazilië, gevlucht zijnde. Dus een typisch kind van zijn tijd. Marsman, gevlucht voor de Duitsers, schip getorpedeerd, gestorven. Nelly Sachs, gevlucht naar Zweden, daar eigenlijk gek geworden. Panselan, zelfmoord gepleegd, na de oorlog naar Parijs gegaan. In de scène gesprongen. Jozef Brodsky, een balling die uit Rusland was geschopt. Eigenlijk zijn de meest normale nog de Engelstaligen. Namelijk T.S. Eliot, die dan uit Amerika naar Engeland is gegaan. En Olin, die uit Engeland naar Amerika is gegaan. Maar ook zo typische kinderen van hun tijd. Ja. Typische kinderen van de tijd. Die hele poëzie van Eliot van Olin is 20e eeuw. En de vraag van wat is tijd? Wat is moraal? Wat is beschaving? Onze beschaving stort in. Want daar gaat het allemaal om. Ja. De 20e eeuw is de Europese beschaving. De klassieke humanistische beschaving. Natuurlijk ingestort. In twee grote op elkaar volgende bedrijven, geheten Eerste en Tweede Wereldoorlog. Nou ja, daarna gaat het natuurlijk weer door. En ik ben van daarna. Dus ik moet dat weten om te weten wat er met mijn beschaving aan de hand is. En hoe het misschien verder zou kunnen. Dat zijn vragen die je moet stellen. Ik heb daar geen antwoord op. Maar ik hoop dat ik de vraag op een interessante manier stel.
En u geeft ons wel mee dat Orden al schreef Poetry makes nothing happen. En dat heeft u toch niet tegengehouden om te dichten?
Nee, maar dat is bij Orden zo mooi. Orden is jaren zeer geëngageerd links geweest. Natuurlijk zo'n typisch rood product van Oxbridge, zoals dat noemen. Cambridge en Oxford. Er waren heel wat. Die leverden heel veel communisten en homoseksuelen af. Dat was het Engelse opvoedingssysteem. Je werd er communistisch en homoseksueel van.
En sommigen gingen bij de KGB, hè?
En sommigen gingen bij de KGB, inderdaad. En Orden heeft daar heel lang in geloofd. Tot hij bij de Spaanse burgeroorlog terecht kwam. Meer als reporter dan wat anders. En toen zag hij dat tot zijn afgrijzen, dat daar het nobele voor de emancipatie pleitende links daar niet voor terugdeinsde om paters en nonnen te martelen en te vermoorden. En toen heeft hij daar afstand van genomen. En Orden is toen ook opnieuw Anglicaans geworden. En in die tijd heeft hij geschreven... Poetry makes nothing happen. Verwacht niet dat je de wereld kunt veranderen. Daar zijn we trouwens ook niet voor. We zijn er om de wereld te ondervragen, te beschrijven, uit te dagen. We zijn er niet om de wereld te veranderen. Wat mij ook al vrij jong genezen heeft van de gedachte dat een of andere ideologie het heil zou kunnen brengen. Ik ben altijd dan wel min of meer links sympathiserend gebleven. Maar iedere mogelijke flirt met het communisme was onmiddellijk gedaan toen ik besefte dat dat een ideologie was die ontworpen was voor niet bestaande mensen. Namelijk ideale mensen. Het voordeel van het christendom is dan weer dat het natuurlijk uitgaat van een heel realistisch mensbeeld. Namelijk mensen zijn slecht. Dat is ook zo. Mensen zijn slecht. En er zit voor de rest ook wel iets aardigs in. Dat is een veel realistischer mensbeeld dan dat geconserveerde, fantastische mensbeeld van Marx. Dus de gedachte dat poëzie of literatuur of kunst in het algemeen de wereld zou moeten veranderen. Nou nee. Ik denk niet dat het daartoe dient.
Nee. Over... Je schrijft nog een aantal dingen in diezelfde bundel over de andere dichters, waardoor je ook meteen dingen over uw dichterschap leert. Bijvoorbeeld over Nelly Sachs. Het is vreselijk, want ze schreef therapeutisch. Als ik het goed citeer in ieder geval. Daar stond, het klinkt vreselijk, maar gedichten schrijven was voor Nelly Sachs noodzakelijk therapeutisch. Toen dacht ik, is dat erg?
Nou ja, dat therapeutische sluit natuurlijk aan bij een levensgroot romantisch vooroordeel over hoe literatuur werkt voor degene die literatuur schrijft en in het bijzonder gedichten. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die gedichten schrijven zonder ooit gedichten te lezen, zodat ze dus iedere keer opnieuw het warm water uitvinden. En dat heeft over het algemeen natuurlijk heel slechte poëzie op. Die alleen maar dient, net als dagboeken trouwens vaak, waar ook niks tegen is, dient om mensen een uitlaatklep te geven. In zekere zin heeft het dagboek altijd de functie gehad die nu ten dele weer overgenomen is, we hadden het al eerder over, door de therapeut. Ja. Dus je kunt tegen iemand aanpraten. Lieve Kitty, in het geval van een intelligente dagboek, schrijft ze Anne Frank. Dus Tegelijkertijd, de reden dat je schrijft, natuurlijk altijd allerlei redenen voor, praktische, economische bijvoorbeeld, ik verdien er mijn geld mee. Dat is ook een van de dingen die ik mij verbeeld te kunnen, dus je kunt beter metselaar worden als je goed kunt metselen, hè. Het is tegelijkertijd impliciet wel zo dat er ook wel een reinigende werking van uitgaat. En dat het ongetwijfeld zo is dat ik ben gezegd met een redelijk evenwichtig gemoed. Dat het ook wat te maken heeft met het feit dat ik onbewust, hoor, ik doe het er niet om, maar spanningen kwijt kan in formuleringen. Want als je een gedicht af hebt of een tekst af hebt en die is redelijk gelukt, dan is dat bevredigend. En zonder dat je het erom gedaan hebt of dat je het daarover hebt. Dat is het grote verschil met zo'n dagboek of slechte poëzie. Ik heb het helemaal niet over de spanningen in mij of de onverwerkte frustraties of wat dan ook. Maar op een bepaalde manier raak je ze er wel kwijt. Je raakt de overmatige druk, de stoom, zal ik maar zeggen, laat je wel af op die manier. Ja. Dus het werkt dan, dat is ongetwijfeld waar. En ik denk dat heel veel schrijvers het gevoel zouden hebben dat ze behoorlijk zouden gaan malen als ze niet schrijven.
Yes. En valt u daar ook onder?
Oh, waarschijnlijk wel. Ik bedoel, dat is ook weer zo'n buitenstaanders idee dat schrijven iets leuks zou zijn. Ik heb er vaak met zo'n god, ik zou best schrijver willen zijn. En zoals de buurman laatst tegen mij zei, toen ik een kruiwagen voortreed, zei hij van dat is wat anders dan een pen optillen. Hè? Dus mensen hebben een soort notie bij van dat is gezellig licht werk. Nou, ik ken weinig schrijvers, inclusief mijzelf, die werk een feest vinden hoor. Helemaal niet. Schrijven een feest vinden. Ik vind het over het algemeen een klote karwei. Omdat ik het zo goed mogelijk wil doen. Ja. En ik ben nogal veel eisend. Ik wil me daar niet met een Jantje van Leiden van afmaken. Met wat ik, dat moet goed geformuleerd zijn. Dat moet ergens over. Ik moet zelf interessant vinden om te lezen. Het ene lukt beter dan het ander, maar goed. Maar de vreugde die je eraan hebt, die trouwens vaak euforisch is, wanneer iets af is, wanneer je geschreven hebt. Herman de Koning en ik hadden zo'n ondeugende uitdrukking samen. Dan zei je moet het ergste is moeten gaan schrijven. Nee, het allerergste is geneukt hebben en gaan schrijven. Het leukste is geschreven hebben en gaan neuken. Nou, dat was al zo. Maar de euforie is die van het gedaan hebben. Als het af is en het is gelukt en je hebt een mooi gedicht geschreven of een goede tekst geschreven, dat is een vreugde. Maar het werk zelf is een pokkenwerk, vind ik.
En als het dan zoals deze ontzettend lezenswaardige bundel Dichters van het Avondland, 2000 stuks verkoopt. Het heeft natuurlijk ook in de krant gestaan, dus er hebben heus al meer dan 2000 mensen het gelezen. Maar is dat dan, die euforie blijft bestaan, ondanks dat er misschien minder lezers zijn dan je had willen hebben?
Euforie heeft de lengte van een orgasme en dat duurt niet lang. Maar een zekere, moet ik het zeggen, beschaafde tevredenheid ken ik wel. Als ik heb dat boek geschreven, dat is een goed boek. Gewoon werkmanstrots. Ik heb dat gemaakt en het is goed gedaan. Ja. Ik heb mijn opdrachtgevers niet in de steek gelaten. Daar houdt het mee op. Nu, tegelijkertijd is het ook wel zo dat in een iets romantischer licht, dat je dan, ik heb dan zo wat boeken van mezelf naast elkaar staan in mijn werkkamer, als troost. Ik zeg, dat heb ik dan toch gemaakt. Als ik nu dood val, heb ik toch iets achtergelaten. Hè? Je moet een zoon verwekken, een boom planten en een boek schrijven. Ik heb het alle drie gedaan, dus ik kan nu doodvallen.
Is het iets wat u ooit niet meer zult doen?
Als mijn geestelijke vermogens aftakelen, God verhoede, want dat lijkt mij heel erg. Mensen als ik denken ook nooit aan een pensioen. Ik bedoel, ik hoop wel dat ik op een gegeven moment niet meer per se dingen voor de krant moet schrijven om rond te komen. En dat ik een wat langere termijn projecten zoals die roman kan werken en zo. Maar op zichzelf hoop ik tot mijn laatste snik te schrijven. Mijn vader is nu 87. Nee, wat zeg ik, 88 geworden. En die is weer gedichten gaan schrijven. Die houdt ook niet op. Pensioen bestaat niet voor kunstenaars.
Nee. En dat schrijven zegt, ik hoop dat ik die roman kan schrijven. Dat is voor iemand die als dichter, essayist bekend staat. Klinkt dat als een nieuwe, toch een nieuwe lood aan de stam?
Ja, het is een beetje een uitbreiding van er zitten heel veel romanachtige elementen in mijn werk. En verhaalachtige elementen. Mijn boek Eeuwrest, waar heel veel proza in staat, daar staan de volledige novelles in. Maar een roman, dus een ding van, laten we zeggen, op zijn minst 100 pagina's of zo in verhaalvorm, in die zin heb ik nooit geschreven. Dat is ook helemaal niet erg, want je leest dan vaak over een niet-roman, bijvoorbeeld over een essaybundel. Het leest als een roman. Dan denk ik, dan kan ik ook wel van een roman schrijven. Ik vind dit een goede roman, want je leest als een essay. Dat vind ik een onzin. Dat heeft te maken met het primaat van de roman. Ja. Alsof de roman het superieure genre zou zijn. Dat is natuurlijk onzin. Het superieure genre is de poëzie. Maar de roman is het populairste genre. Ja. Met het grootste aantal lezers.
En is dat dan ook de reden waarom u een roman gaat schrijven? Nee, want u zegt, dichter is poëzie. Dichter is superieur.
Nee, mijn motivatie is later artistiek. Ik wil een keer die vorm van stem gebruiken. Ik wil het allemaal geprobeerd hebben. Zo, een toneelschrijven is iets anders dan een gedicht of een essay of een verhaal. En een roman is nog weer iets anders. Ja. Het is voornamelijk ook artistieke nieuwsgierigheid.
Ja.
Zoals ik heb kinderen omdat ik nieuwsgierig was hoe het zou zijn om kinderen te hebben. Ja. Dat klinkt belachelijk als reden, maar dat was wel mijn sterkste motivatie. Want ik dacht, kinderen, hoe moet ik dan met kinderen? Ik ben toch schrijver? Schrijvers hebben geen kinderen, die hebben boeken. Maar ik werd zo nieuwsgierig hoe kinderen van mij zouden zijn. Ja, nu klinkt dat absurd natuurlijk. En ik schaam me, vergeef mij kinderen dat ik zoiets zeg. Maar dat was wel een beetje de motivatie. Eigenlijk gewoon een artistiek soort nieuwsgierigheid.
Ja. En u kunt dus nog wel schrijven, ondanks dat u kinderen heeft?
Ja, maar godzijdank bestaat er leerplicht. Dat helpt wel.
Goed. Menno Barnard, voorlopig nog niet uitgeschreven.
Nee, dat denk ik niet.
Bedankt voor dit gesprek.
Graag gedaan.